We gaan het hebben over de overgang tussen Alkmaar en Sint Pancras. In de vroege middeleeuwen, tussen de 8e en 10e eeuw, zag de wereld er hier heel anders uit. De mensen zochten de hooggelegen zandgronden op, de strandwallen, om veilig te zijn voor het oprukkende water. Zo ontstond Vronen.
En dat was niet zomaar een verzameling hutjes, toch? Uit de teksten van Jan Robeek begrijp ik dat het een behoorlijk georganiseerde gemeenschap was.
Absoluut. Vronen had de boel goed op orde. Er was een eigen kerk en zelfs een eigen rechtssysteem. Ze lieten de graven in het zuiden heel duidelijk zien. We hebben jullie niet nodig. Met platbodems voeren ze over de Vronermeer om handel te drijven. De akkers lagen op de kalkrijke geestgronden. Daar verbouwden ze haver en vlas, terwijl het vee in de lagere delen graasde.
Maar er was ook veel ellende. Kindersterfte, ziekte, geweld. Je kunt je voorstellen dat de kerk in Vronen echt het kloppend hart was. De plek waar mensen troost vonden tussen al het harde werken door.
Zeker, maar er speelde nog iets belangrijks. De grond. Normaal gesproken kreeg je grond in bruikleen van de graaf en betaalde je 10% van je opbrengst als belasting. Maar de West-Friezen, die weigerden dat al generaties lang. Als je opa en je vader nooit hebben betaald en alles zelf hebben geregeld, dan voel je je op een gegeven moment gewoon zelf de eigenaar. En die eenheid werd alleen maar sterker door hun grootste vijand. Het water.
De strijd tegen het water. Dat dwong hen wel om samen te werken. Of ze wilden of niet.
Precies. Het land begon in te klinken en de zee drong van alle kanten aan. Aan de oostkant de Zuiderzee en aan de westkant de Rekere. Wist je dat de Rekere bij storm het zeewater van noord naar zuid stuwde, recht op Alkmaar en Vronen af? Om niet te verdrinken vormden de bewoners zogenaamde ambachten. Samen legden ze dijken aan. Toen die dijken van de vier ambachten aan elkaar werden geknoopt, ontstond de beroemde West-Friese omringdijk.
Die dijk was dus eigenlijk ook een soort symbool van hun onafhankelijkheid. Hun eigen dijk, hun eigen rechtsgebied. Maar Thomas, die stormen in 1170 en 1173... die waren echt verwoestend, toch?
Die hebben het landschap voorgoed veranderd. Texel werd afgesneden, Wieringen werd een eiland en waar ooit het bos van Krijl stond, ontstond de Zuiderzee. Noord-Holland werd bij elke storm een stuk kleiner. De West-Friezen moesten al hun energie in de dijken steken en ondertussen loerde de graaf van Holland naar die ene zwakke plek. De Ossenvoorde.
De Ossenvoorde? Dat klinkt als een doorwaarbare plaats.
Dat was het ook. Een route door het moeras tussen de Vronergeest en de zandrug van Alkmaar, ongeveer waar nu de Munnikeweg ligt. Het was de enige weg voor de graaf om met een leger West-Friesland binnen te dringen. Als je nu over de Munnikeweg loopt, bedenk dan dat daar de geschiedenis letterlijk is geschreven door de modder.
Het is fascinerend hoe dat oude landschap nog steeds zichtbaar is. Jan Robeek noemt ook de Hortus Alkmaar en de Zes Wielen. Dat zijn plekken die we nu nog kennen.
Klopt. Bij de Hortus kun je zelfs nog de enige echte beek van Alkmaar zien, waar water van de hoge geestgronden naar beneden stroomt. Net als in de middeleeuwen. En die Zes Wielen bij de molens? Veel mensen denken dat het om de molens gaat, maar het waren de grote raderen van de overhalen.
Overhalen. Dus een soort middeleeuwse machines waar mensen in liepen om boten over de dijk te trekken?
Precies. Het was een cruciaal knooppunt van waterwegen. Het landschap veranderde voortdurend. En als je de strijd om Alkmaar en Vronen wilt begrijpen, moet je dat landschap begrijpen. Maar terwijl de West-Friezen vochten tegen de golven, bouwde de graaf in Alkmaar aan iets heel anders. Een aanvalsmacht.
In het volgende deel gaan we kijken naar de graven die Alkmaar stadsrechten gaven. Niet uit liefde voor de burgers, maar als strategische zet tegen de vrije Friezen.